alle religieuze, spirituele verhalen van de wereld hebben met elkaar te maken. Want het gaat allemaal om onze terugkeer naar onze oorsprong. En het verhaal van Christus' dood aan het kruis is een spiritueel verhaal over de dood van het ego. Of hij nu letterlijk aan het kruis gestorven is, dat waarschijnlijk zo is, zegt de historie, of nu figuurlijk. En natuurlijk heb je in het boeddhisme dezelfde ontwikkeling van de geest als wij oefenen, of je nu boeddhist bent of christen, wanneer je werkelijk terug wilt naar de oorsprong, dan gaat het kleine zelf, het ego, langzamerhand afsterven. En dat betekent dat je gewoontelijke denkwijzen of ideeën of manieren van handelen goed gezien hebt en daar niet meer aan vastzit. Het is dus een proces van sterven van het ego dat dingen wil of niet wil, maar anderzijds is het een bevrijding van de band met het geschapene. Wanneer wij vorm en alles dat we kunnen zien, als we daar niet vrij in kunnen staan, dat betekent als we geagiteerd raken, wanneer het ons niet bevalt, en dat we helemaal jubelend zijn als het ons wel bevalt, dat is geen teken van vrijheid van vorm. Dan ben je gebonden aan vorm. En ideeën, wanneer je gebonden bent aan je ideeën, dan kun je niet je vrij in de wereld bewegen. En kun je niet met het universele oog zien. En het grote verschil van voor die spirituele dood en daarna, is dat je daarna wel kan zien met een oog zonder zelfbelang. Het gaat voornamelijk om dat volstrekt laten gaan van zelfbelang. En daardoor beweeg je je anders in de wereld. Je bent niet meer gebonden aan je eigen ideeën en of die van anderen. Ze kunnen nog wel eens in je geest opkomen, maar dat kan je zien en er is niet meer een klittenband, van dat het vast blijft haken. En het wordt gezien. Nou, dat proces van sterven, dat gaat gepaard met een zeker verdriet. En er is zelfs een Japans uitdrukking voor, ook in China geloof ik, van het bedroefde hart. Nou, het bedroefde hart, ja, dat kan ik me wel een vergelijking bij het christelijke kruisdood van Jezus bij voorstellen. En ja, hij zei ook iets van, o Vader, heb je me verlaten? He, Vader in de zin van het licht van bestaan. En zo'n gevoel kunnen we hebben van, ja, dit gebeurt er allemaal wel, ik laat van alles los. En er is een zekere droefheid van het laten gaan van onze bekende wereld. En van ons, en daarom spreken we ook van ons geschapen thuis, dat we langzamerhand loslaten. En waardoor we een andere relatie krijgen met onze relaties. Die wordt anders. Hoe we met anderen omgaan, hoe we met onszelf omgaan. En uiteindelijk zien we het universele bewustzijn. Op een of andere manier. De hele tijd. Je zit in die stille bron. En die kan je niet verlaten. En daardoor ervaar je de barmhartigheid en vrijheid. En dat kan je zien als een wederopstanding, in de zin dat er is, je sterft als ego, maar het lichaam leeft door. Het is niet hetzelfde en het is niet anders. En het is heel duidelijk niet dezelfde persoon die je was. En een heleboel wordt ook vergeten. Dat je de dingen waarvan je dacht dat ze van jou waren, je vergeet ze, want ze zijn achtergelaten. En dan kan je spreken van een wedergeboorte. Een wederopstanding, wedergeboorte. Dat is naar mijn gevoel het spirituele verhaal van Pasen. En het heeft in iedere cultuur, iedere religie, komt dit voor. Want dit is een universeel proces waar wezens over de gehele wereld, we zijn geboren. En er is een zekere evolutie. Ik zeg niet dat het doel is, maar er schijnt een evolutie te zijn in dat wezens spirituele groei doormaken. En iedere cultuur heeft zijn eigen verhaal daarbij. Het is jammer als men gaat geloven in de film van het verhaal. En denkt dat dat echt is, terwijl het spirituele proces als het ware wordt vergeten. Ja, ik zie het spirituele proces als echt. En het verhaal kan helpen. En het kan ook in de weg staan. Je kunt en moet als spiritueel zoeker uiteindelijk alles laten gaan. Zelfs het zoeken, zelfs zoeker zijn. En de mystici die zeggen, zolang je nog ideeën hebt van God of van de oorsprong, dan is er nog een subtiele scheiding. En vandaar dat je uiteindelijk geheel wensloos, zonder enige zucht om iets te hebben of te houden of te willen, overblijft. En dat is een, zou je kunnen noemen, een naakt bestaan. En dat betekent niet dat je hele conditionering weg is, want je kan gewoon niet een andere stem krijgen of een ander lichaam of andere organen. En, want dat is het leven dat nog voortleeft. Maar nu, in veel grotere vrijheid, bewustzijn en verbondenheid, zonder dat de tirannie van het ego je nog lastig valt. En natuurlijk zijn er oude gewoonten die weer eens naar boven kunnen komen, maar die worden gezien en dan weer veel makkelijker losgelaten. Als dat een geen vruchtbare gewoonte is. In spirituele zin dan. Dus houd moed als het soms wat donker lijkt en wat verdrietig. En je vraagt je af, ja, wie ben ik nou? Wat doe ik nou? Dat is de tijd dat dat je kan tasten naar moed en vertrouwen voorbij dat gevoel. En het is niet erg om eens zo'n donker gevoel te hebben. Het hoort erbij als licht en donker elkaar ontmoeten. En beïnvloeden. En ook de functie van het brein, van het denken, komt op een heel andere plaats. Vandaar dat er wel gesproken wordt over het donker. Want in het licht kunnen we dingen dan duidelijk zien. Maar in het donker van niet weten, van overgave, ja, is het soms gewoon onduidelijk. En daar kan je gewoon stil mee zijn. En dat zijn natuurlijke loop laten. Het is een verschuiving in perspectief. En dat zou ook de kruisiging, dood van Jezus, gaat allemaal om een volstrekte verschuiving van perspectief. Die niet meer gecentreerd is rond ik. Maar rond alles. En niemand heeft er spijt van. Ik denk niet dat heel duidelijk, als je naar die woorden uit de Bijbel soms luistert, dan heeft Jezus er zeker, zal er geen spijt van hebben om het ego helemaal te laten oplossen. Maar of zo'n letterlijke kruisigingsdood nou nodig was, nou ja, als hij gebeurde, dan is dat gebeurd. Dat was een gewoonte in die tijd voor mensen die een andere visie hadden of een misdaad hadden begaan of de zittende macht wilde omverwerpen. Maar ik geloof zelf niet in het feit dat Jezus dat gewild zou hebben. Misschien zag de autoriteit van die dag het zo. Het lijkt me dat de aanhang, spirituele aanhang, is altijd klein. In de Boeddha's tijd. De Boeddha had behoorlijk gevolg in zijn leven, maar hij werd ook behoorlijk wat ouder dan Jezus. Maar dat was nooit een gevolg dat het gemunt had op de gevestigde orde van de kleine koninkrijken en van die regio. Daar hielden ze zich liever buiten. Dus misschien met Pasen, als je wat tijd hebt voor contemplatie, dan is het een mooie verdiepende gelegenheid.